Goedenavond, dames en heren. Mooi dat u in zulke grote aantallen gekomen bent voor dit ronde tafelgesprek. Ik moet me even dwingen om RTG in het kader van deze avond op deze manier te interpreteren. We gaan het hebben over de voortgang van de afbouw van Presikhaaf en de opbouw van Scalabor. We hebben daarvoor een aantal mensen die hun inbreng gaan hebben om ons verder te informeren. En u kunt uiteraard met hen in gesprek gaan. Het gaat in eerste instantie om de heer Jansen, Jan-Henk Jansen, die ons het een en ander gaat vertellen. We maken het gesprek met hem ook inderdaad direct af, gegeven het feit dat hij tot 8 uur beschikbaar is voor ons.
Ja, iets later kan
worden. Oké, nou, dan hangt het van u af. Op een bepaald moment zal hij weggaan, om wat voor reden dan ook. En daarna hebben we nog in ieder geval van Scalabor de heer Korte. En zal vanuit het ambtelijk apparaat Raymond Gulabdin nog een bijdrage leveren aan dit gesprek. Dan wil ik in eerste instantie het woord geven aan de heer Jansen.
Ja? Het college wil graag de eerste beelden naar aanleiding van de motie participatie uitvoeren aan de commissie aanreiken. En dat is eigenlijk deel 3 van
de. Oké, dank u wel, wethouder. Oké, dank u wel. Meneer Jansen, mag ik u het woord geven? Oh, sorry, dat is de verkeerde.
Goedenavond allemaal. Dank u wel voor de uitnodiging om hier u te mogen bijpraten over wat er de afgelopen maanden gebeurd is binnen Presikhaaf bedrijven. Zoals u weet is er vlak voor de zomer, door het algemeen bestuur besluit genomen om verder te gaan verkennen wat een eventuele overdracht van werkzaamheden van Presikhaaf bedrijven naar Scalabor zou kunnen betekenen. Na de zomer en ook de maand september hebben grotendeels in het teken gestaan van die verkenning. Dan moet je voorstellen dat is een soort iteratief proces. Ik kan eigenlijk wel zeggen een soort co-productie die dan ontstaat in de zin van bepalen hoe gaat de nieuwe inhoud eruit zien. En Scalabor heeft daar uiteraard de lead in. En dat bepaalt vervolgens weer wat wordt er wel overgedragen en wat wordt er niet overgedragen. Nou, ik heb een conform de opdracht van het algemeen bestuur een onderhandelteam gevormd. En we zijn na de zomer de onderhandelingen gestart met Scalabor over de voorwaarden waaronder de overdracht zou kunnen plaatsvinden. En dat onderhandelteam is versterkt met de gemeentesecretaris van Rijnwaarden, de heer Van Elteren, die ook ons scherp gehouden heeft van nou, let maar even goed op de belangen van alle deelnemende gemeenten. Voor zover we dat niet zelf natuurlijk in de picture hadden. En het onderhandelingsresultaat is daarna nog beoordeeld door een expertteam van bureau 10 advies. Waarin een SW-directeur van een SW-bedrijf uit Overijssel zitting heeft. En een juridisch expert en een financieel expert van 10 advies. En dat onderhandelingsresultaat heeft geleid tot een voorstel aan het dagelijks bestuur. En die heeft dat voorstel nu voorgelegd aan het algemeen bestuur. En die algemeen bestuursvergadering die is morgen. En dat zal dan leiden tot een zogenaamd voorgenomen besluit. Al dan niet, dat is natuurlijk afhankelijk van de vergadering van morgen. En dat besluit, wat dan morgen geformuleerd wordt, dat zal dan worden voorgelegd aan de gemeenten voor zienswijze. Waarna u zeg maar, in uw raad het proces ook uiteraard in samenwerking met het college kan plaatsvinden. Dat even voor het proces wat de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. Nou, in dat proces zitten natuurlijk een aantal elementen. Het is natuurlijk belangrijk om de uitgangspunten goed te blijven vasthouden. En dat gaat natuurlijk over een stuk over continuïteit van werk voor SW-medewerkers. Een goede plek voor die huidige SW-medewerkers. De eventuele mogelijkheden, en dat verschilt per gemeente of daar gebruik van gaat worden. Maar ook voor eventuele nieuwe instroom. nou, de filosofie van Scalaboard daarover, die kan heel kort later op de avond meedelen. Maar ik heb primair natuurlijk gelet op van worden nou de belangen van de huidige medewerkers van Presica of bedrijven daarin goed behartigd. Ik zeg, ja, het is wel een beetje zoeken van hoe hou je die microfoon en hoe hou je toch een beetje contact met iedereen. Dat was eigenlijk het primaire, het belangrijkste aandachtspunt. Uiteraard. Nou, voor zover ik nu kan overzien, zal Scalaboard al de huidige werkzaamheden die worden verricht, hetzij voor eigen rekening en risico dan wel voor derden, in detacheringen over kunnen nemen. Dat betekent dat in principe alle arbeidsplaatsen zoals die er nu zijn behouden blijven. Uiteraard is dat continu in beweging. Dat zal ook zeker binnen Scalaboard, met de filosofie van Scalaboard, nog verder in beweging komen. Een beweging die eigenlijk al jaren geleden is ingezet. We denken dat we daar de randvoorwaarden samen helder voor hebben kunnen formuleren. Dan is de overdracht in die zin wat simpeler geworden, omdat voor de zomer al besloten is door het algemeen bestuur dat de panden verkocht konden worden. Dus dat betekent dat een groot deel van de balans, een van de belangrijkste posten op die balans, dat zijn die panden en de boekwaarde van die panden, die is als het ware al opgelost, want die panden zijn ook daadwerkelijk nu verkocht. En dat betekent dat de rest van de onderhandelingen vooral ging over van nou, welke activa, voorraden, machines, etc. dragen we over en zo. Ja, tegen welke voorwaarden gebeurt dat dan? Hoe gaat het met het reguliere personeel, niet te vergeten? De SW-mensen houden natuurlijk gewoon hun SW-status met hun CAO. En zijn in principe nu in dienst van een gemeenschappelijke regeling. En als de gemeente besluit om dat samen, dat werkgeverschap, te blijven uitoefenen, dan blijft dat zo. Voor de reguliere medewerkers is natuurlijk een ander verhaal, want die gaan over naar Scalaboard. Dus daar moet natuurlijk ook het nodige over afgesproken worden, dat je niet daar opeens krijgt dat mensen allerlei rechten verspelen of dat hun belangen geschaad worden. Nou, ook daar zijn we uitgekomen, onder de voorwaarden waaronder dat kan. En nu zitten we midden in het proces van een voorbereiding van een reorganisatie binnen Presikhaaf Bedrijven. Om ervoor te zorgen dat Scalaboard ook met de juiste medewerkers op de juiste plekken van start kan gaan. En worden daarover natuurlijk uiteraard weer gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad en de vakbonden over of die voorwaarden die we hebben uitonderhandeld ook passen binnen het sociaal plan zoals we dat met de bonden moeten afspreken. Nou, die gesprekken zijn volop gaande. Ik heb daar ook wel, dat gebeurt wel onder relatief in een kort tijdbestek allemaal. Dat zie je wel, dat zeg maar van zomer natuurlijk zo'n tijdspad afgegeven. Van, nou, we zijn denk ik wel ongeveer midden september klaar met alle voorbereidingen zodat de bestuurlijke besluitvorming van start kan gaan. Nou, dat heeft wel een paar weken later geduurd. Uiteindelijk hebben we de afgesproken DB-vergadering van midden oktober en AB-vergadering van oktober wel gehaald. Dus die stukken die liggen er ook. Die zullen ook binnenkort uiteraard denk ik wel ter beschikking komen van alle gemeenteraden. Maar dat gaat nu wel onder grote druk. Dus dat is voor de medewerkers ook wel even spannend nu. Omdat tegelijkertijd is er nog besluitvorming gaande. Het eindbesluit wordt pas in december genomen. Gemeenten moeten daar uiteraard en gemeenteraden goed naar kunnen kijken. Dat goed kunnen afwegen of het past binnen de lokale beleiden zoals die hebben. Het lokale beleid zoals dat overal is afgesproken. De kaders die daarover zijn afgesproken. Dus dat iedereen realiseert zich dat ook. Dat we parallel de voorbereidingen wel treffen, maar allemaal onder voorbehoud van een besluitvorming in december van dit jaar. Dat wordt nu wel steeds spannender. Dus dat is wat ik wil nu ook wel op de gang natuurlijk merk. Dat mensen zich ongerust maken van hoe gaat het er dan uitzien. Er ligt ook van een bedrijfsplan, er ligt ook een nieuw formatieplan. Er ligt best heel veel informatie, maar dat blijft natuurlijk allemaal beleidstaal, strategietaal hoog bovenover. Mensen natuurlijk gewoon concreet weten, wat ga ik dan morgen of overmorgen in januari doen? Hè? Dat is natuurlijk wat mensen bezighoudt. Daar hopen we ook de komende maanden snel duidelijkheid over te kunnen verschaffen. Ja, dat is natuurlijk een spannend proces geweest. Het advies van het expertteam is ook voorhanden. Dus dat kunt u ook straks nieuwe afwegingen verder meenemen. Zij oordelen dat er een evenwichtig onderhandelingsakkoord ligt, waarin ze ook zien dat er gegeven en genomen is aan beide kanten. Vanuit hun afstand bekeken. Het mooie is dat zij hebben natuurlijk geen enkele agenda of aandeel nog in het huidige Presikaal bedrijven of in Scala-borden. Dus ik waardeer dat externe standpunt ook wel even om goed mee te kijken. En ze wijzen nog wel op een aantal processtappen die nog gezet moeten worden en de risico's die daarmee samenhangen en geven ook advies over hoe je dat op een goede manier kan doen. Ik heb nog een keer met hun al detail ook gedeeld hoe het proces nu gepland is. En in principe hebben ze ook wel gezien dat al die risico's wel bij ons bekend zijn. En dat we ons bewust zijn van de stappen die we zetten. En de eventuele problemen die we nog tegen kunnen komen. Al met al een intensieve tijd. En gedurende de verbouwing van de winkel gaat de verkoop natuurlijk gewoon door. Het is wel mooi om te zien dat we ook als organisatie in staat zijn om een aantal verbeterstappen die we intern gewoon aan het nemen waren en die ook bijdragen aan de start van Scalabor, dat die ook gewoon gezet worden. En dat het ziekteverzuim nu structureel aan het dalen is. Dat zegt ook iets over inzet van mensen, aandacht van management voor mensen. En in die zin staan de lichten wel de goede kant op, zeg maar. Niet allemaal op groen, maar zeker niet meer op rood. En wel de goede kant op. Ja, dat is even in het kort waar we nu staan. Ik denk dat ik bij voorkeur ook u de gelegenheid geef om vragen te stellen die bij u leven.
Dank u wel, meneer Jansen. Wie van u mag ik het woord geven om iets te vragen of op te merken? Gaat u gaan.
U zei net dat de filosofie van Scalabor inhoudt dat er nog meer beweging komt in de vastigheid van de arbeidsplaatsen. Klopt dat? Zo heb ik dat goed begrepen? En dan als dat zo is, dan ben ik ook heel benieuwd wat die filosofie dan is en wat dat voor consequenties heeft.
Het plan wat Scalabor heeft neergelegd, daar moet Ivo kort zo meteen maar verder op toelichten, houdt in een arbeidsontwikkelbedrijf. En dat is echt iets anders dan het klassieke werkbedrijf wat Presikhaaf bedrijven nu is. En dat is heel erg gericht op een soort eindmodel van instroom, doorstroom, uitstroom naar zo regulier mogelijk werk met behulp van leerwerkplekken en leerwerktrajecten. Dat doen we nu ook, hè, dus het is niet zo dat helemaal nieuw is, maar de schaal waarin Scalabor dat wil gaan doen, die is een slagje groter en intensiever, denk ik. Waarbij ook misschien meer mensen nog weer gedetacheerd kunnen worden van de huidige SW-mensen. Dus die kunnen ook daar verder weer ontwikkelstappen in gaan zetten.
Maar dat ontwikkel. Die meer ontwikkelbedrijf, dat houdt dan in dat mensen zich ook meer begeleid worden in ook in hun ontwikkeling en educatie en dergelijke. Hoe moet ik dat dan zien? Nu worden ze al begeleid naar werkplekken en dan worden ze meer.
Ik vraag me wel af in hoeverre hier de overgang heel erg geleidelijk gaat naar meneer Korte. Okay. Dus laten we het even bij Presikhaaf houden en de afbouw daarvan.
Ik heb een vraag aan de heer Jansen. U heeft vorig jaar rond deze tijd natuurlijk met goed werk om de tafel gezeten. Kunt u nu misschien een paar woorden aangeven wat nu de verschillen zijn tussen dat wat Scalabor biedt ten opzichte van PCK-bedrijven en dat wat goed werk bood?
Daar heb ik wel een gedachte bij. Kijk. Het initiatief van Goed Werk was een stichting die zei, wij willen een netwerk van social firms, sociale firma's in Nederland inrichten. En dat is bedoeld als een sociale firma waarin juist mensen werkgelegenheid vinden. En wij willen werk creëren voor mensen met een beperking, juist binnen de setting van die sociale firma. En uiteraard is detacheren naar andere reguliere bedrijven was daar ook onderdeel van. Vooral ook omdat dat natuurlijk voor een deel ook weer opbrengsten genereert waarmee je eventuele tekorten die ontstaan in het creëren van werk voor mensen met mensenbeperking kan financieren. Nou, daar zit de filosofie van Scalabor, is daar een andere in, die zeggen zoveel mogelijk regulier werk bij reguliere organisaties en alleen binnen als dat nog nodig is. Hè. Dus dat kan wat nog nodig, kan er op zich voor sommige mensen natuurlijk een carrière lang ook zijn, dus dat is ook geen discussie over. En er is ook natuurlijk een groep die nieuw beschut werk nodig heeft, maar nadrukkelijk is veel meer de bedoeling ook om mensen te motiveren en te helpen om die reguliere plekken in te pakken. En dat is denk ik wel een verschil in filosofie.
Ja, dat betekent dus ook dat het voor de huidige medewerkers van PZK-bedrijven waarschijnlijk een minder grote overgang zal zijn om van u naar Scalabor over te gaan dan naar goed werkt, of is dat omdat de structuur een beetje
handhaafd blijft? Als ik mag, voorzitter. Ja. Ik denk dat beide overgangen best wel een verandering voor iedereen in zal houden. Want om zo'n sociale firma rendabel te maken, hè, en uiteindelijk zelfs winstgevend was hun stelling, zodat ook een detacheringsvergoeding uiteindelijk betaald zou kunnen worden, vraagt wel ook om verbeterde productiviteit, veel scherper aan de wind varen op de processen. Daar zitten bij Scalabor, voor zover ik nu kan beoordelen, minder zware doelstellingen. En die andere kant is ook weer waar. Als medewerkers echt gewoon meer gemotiveerd worden en de trajecten geïntensiveerd worden om die stap naar buiten te zetten, dat is natuurlijk voor medewerkers ook weer een verandering, een ander soort verandering.
Ik heb nog één vraagje. In de vorige plannen zou het wel hebben betekend dat er een behoorlijk aantal mensen, reguliere medewerkers, waarschijnlijk niet mee zouden kunnen naar hoe het werkt. Mag ik nou aannemen dat grotendeels iedereen meegaat, of gaan daar nog?
Nou, in ieder geval is het wel zo dat nu in kwantitatieve zin er geen bezuiniging op personeel is. Dus in die zin is de formatieomvang van Scalabor misschien zelfs ietsje groter dan de huidige vastgestelde begrote formatie van Presikhaven, en zeker groter dan de huidige bezetting van Presikhaven, de vaste bezetting. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren zijn we heel zorgvuldig geweest met het zo min mogelijk vast invullen van vacatures, en hebben we dat zoveel mogelijk tijdelijk gedaan, zodat je daarop kan inspelen. Alleen zo'n filosofie van Scalabor vraagt om andere competenties en heel ander gedrag dan mensen nu gevraagd worden binnen Presikhaven bedrijven. En dus in die reorganisatie richten we ons erop om die mensen te selecteren die die competenties hebben en die daar of zich daarin kunnen ontwikkelen. Ze hoeven het niet nu te kunnen, maar ze moeten het potentieel kunnen. En ik kan niet uitsluiten dat ook nog toch nog een deel van de mensen dat niet blijkt te kunnen. En dan is het nu in de onderhandeling zo afgesproken dat het begeleiden van mensen van die mensen naar nieuw werk, hè, van naar ander werk, maar niet binnen Scalabor, dat dat dan een verantwoordelijkheid blijft van de gemeenschappelijke regeling. En daarvoor wordt ook een voorziening getroffen om dat dan waar te maken.
Dank u wel. Meneer Roelofs.
Ik zie dit gesprek ook een beetje als een soort van update, nadat het eigenlijk toch maandenlang stil is geweest. En voor mezelf geldt in ieder geval wel dat ik niet meer de zaak zo scherp voor ogen heb als dat ik die had. Dus dit helpt mij weer om op gang te komen. Ik heb drie dingen. Ik hoorde u straks iets in uw betoog aangeven over de gemeenschappelijke regeling. Heb ik nou goed of fout gehoord dat aan het eind van het verhaal de gemeenschappelijke regeling zou kunnen worden opgegeven?
Dat is een keuze die nog gemaakt moet worden. In eerste instantie nu, want om dat ook nog weer tegelijk te doen, dat is best een heel proces. Maar als ze maar, dus het hangt een beetje af van hoe het werkgeverschap van de SW'ers uiteindelijk belegd wordt. Daar zijn verschillende opties voor. Maar nadrukkelijk is het niet de bedoeling van Scalabor of de aandeelhouder van Scalabor dat werkgeverschap daar plaatsvindt. Dus er moet een andere plek zijn waar dat werkgeverschap plaats kan vinden. Nou, dat kan op, daar zie je eigenlijk in het land twee oplossingen voor. De ene oplossing gezamenlijk in de vorm van een regeling. Ik zeg nadrukkelijk een regeling, want dat hoeft dus niet de huidige presegraafbedrijven te zijn. Dat kan ook een andere regeling zijn. Dan wel dat gemeenten dat werkgeverschap naar zich toetrekken en allemaal individuele contracten sluiten met Scalabor. Dat is een tweede optie. Ja, daar valt voor beide wat te zeggen. Het zijn best wel veel SW-medewerkers. En er is in ieder geval wel, denk ik, hoe moet ik dat nou zeggen? Ze zijn schaalvoordelen te halen door op een goede manier het shared service center vorm te geven. Waarin die de verloning plaatsvindt en alle administratieve taken en werkgeverstaken plaatsvinden. Nou doet Scalabor daar ook een aanbod in, dat heeft u waarschijnlijk ook wel begrepen. Dus dat is nog een tweede weg die zeg maar mogelijk is. En dan zou je op termijn dus, als dat werkgeverschap ergens anders neergelegd wordt, dan kun je op termijn de gemeenschappelijke regeling beëindigen.
Het is voor ons natuurlijk altijd wel, ook in deze ruimte, ook altijd wel een discussiepunt geweest van hoe dat nou moet gaan lopen. Dus misschien mag ik vragen om, we hebben er altijd wel belang aan gerecht om te weten van hoe gaan die hazen nu lopen. Dat daar toch straks bij een aantal scenario's voorgelegd worden. Op grond waarvan de diverse gemeenteraden ook keuzes kunnen maken. Want het, wat mij betreft, nogmaals, ik heb niet de hele boel meer helemaal scherp voor ogen. Maar was dat toch voor een deel een mistig veld tot op heden. En het zou een goed ding waard zijn als de mist wat mij betreft opgetrokken raakt. Door een paar heldere scenario's neer te leggen. Maar goed, dat geef ik u dan graag mee. De tweede vraag die ik had was, u had net ook een soort van goed nieuwsbericht. Het ziekteverzuim daalt. Dat is zeker goed nieuws. Maar wij hebben destijds ook in onze brief ook aandacht gevraagd voor wat ook ons zorgenpunt was. Dat was, hebben mensen wel wat te doen bij Presegraaf? Hoe staat het daarmee?
Goed kan ik zeggen. Het is echt druk. En we hebben daar ook inzet op gepleegd. Dat moest ook, want voor een deel was ook de analyse dat de ziekte zijn voor een deel ook hoog was. Omdat mensen zich gewoon geen werk hadden. En zich dus verveelden of niet gemotiveerd voelden om naar het werk te komen. En dat is zonder meer gelukt. We merken aan alles dat de vraag naar detacheringen van mensen die fysiek zwaarder werk aan kunnen. Sowieso, daar is veel meer vraag dan dat er aanbod is. Dus daar is gewoon echt ruimte voor die nieuwe instroom. Waar natuurlijk het hele land, als u een beetje de discussie volgt, de vraag is van waar zijn ze nou gebleven? Vroeger stroomden er zoveel per jaar in die SW. Maar dat komt niet op gang. Maar die vraag is er wel. Dus daar merken we dat we echt gewoon voorzichtig moeten zijn met hoeveelheid werk die we aannemen of het aantal detacheringsplekken wat we kunnen invullen. En binnen, zeg maar, is de productie echt gewoon, die zit gewoon redelijk vol nu op dit moment. En dat merk ik voor een deel aan de netto uuropbrengst. Die is gewoon in een jaar tijd met een euro gestegen. Nou, als een euro klinkt niet zo heel veel, maar dat is dan maal 1300 uur, maal 2500 medewerkers. En dan is het opeens een hele significante stijging. Dat zijn graadmeters waarin ik dat ook kan zien. Maar ik kan het ook zien als ik gewoon over de vloer loop. Ik zie gewoon de pallets volstaan, de gangen volstaan met productievoorraad.
Dat sluit ook aan met mijn derde vraag en hou ik mijn mond dicht. U had er straks over dat mensen, nu het dichterbij gaat komen, ook het meer spannend beginnen te vinden. Wat zin voor mij, hè? Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat die mensen langzamerhand gaan zien, althans dat zou ik dan hopen, mensen gaan zien, we zijn op weg naar beter. Maar dat hoor ik u niet vertellen.
Nou, dat heeft denk ik alles te maken met het feit dat bedrijfsplan van Scalabor nu net klaar is. En we nu ook in gesprek zijn en we hebben daar nu intussen sinds een paar weken wekelijks MT-vergadering met het kwartiermakersteam van Scalabor. om te kijken hoe gaan die veranderplannen eruit zien. En dat betekent dat die communicatie met medewerkers daarover, die gaat binnenkort van start. Dus dat beeld is inderdaad op dit moment voor veel medewerkers nog wat vager. Dat gaan we nu in gang zetten. Ik wilde ook even afwachten natuurlijk hoe dat dan met die onderhandelingen liep. En hoe de dagelijkse bestuur daarover besluit. Morgen is nog een belangrijk moment en dan kunnen we daar ook mee veel meer losgaan.
Oké, dank u wel. Wie mag ik het woord geven, meneer Romein?
Ja, voorzitter, dank u wel. Nog even een vraag voor meneer Jansen voordat hij weg moet. We hebben het natuurlijk over een aantal dingen gehad, maar ik wou nog even hebben over het regulier personeel. Als je het bedrijfsplan van Scalabor kijkt, dan komen die op voor 2018 op 126,5 FTE. Ik weet niet hoeveel het aantal FTE's op dit moment is bij u. En de tweede, als ik het goed heb begrepen, als ik goed ben geïnformeerd, dan moet het reguliere personeel de tweede helft van november hun sollicitatiebrief inleveren. En moeten hun voorkeur aangeven, eerste voorkeur, tweede voorkeur. Dan weet ik uit de praktijk dat er tussen het regulier personeel nog wat verschil zit. Er zijn mensen die het oud-contract hebben, die hebben zeg maar een soort ambtenarenstatus. En de anderen zijn later in dienst gekomen met het stichting personeel bij de KAV. Ik kom nu aan mijn vraag. Denkt u dat u samen met uw mensen het zover voor elkaar kunt krijgen dat dat hele project wat nu ingezet gaat worden, wat voor die mensen natuurlijk moeilijk is, wat voor de mensen vraagtekens meebrengt, ook tegen het eind van het jaar, of dat gerealiseerd kan worden voor het eind van het jaar, zodat er een sluitende overgang plaats zal vinden tussen PSK-bedrijven en Scalabor?
U bent zeer goed geïnformeerd, want dat heb ik gisteren voor het eerst aan alle medewerkers verteld. Dus complimenten voor de snelheid van de bronnen die u raadpleegt. Het klopt dat traject een spannend traject is. Ook in de tijd. Nou is het wel zo dat de belangrijkste graadmeter is wat mij betreft de zorgvuldigheid van het bestuurlijke besluitvormingsproces en de dringende wens van iedereen om voor het einde van het jaar hier wel een besluit over genomen te hebben. Ook gegeven de aankomende verkiezingen, wat ik een heel begrijpelijke afweging vind van iedereen. En dat betekent dat we ook wel willen proberen om dus de informatievoorziening over voor dat proces zo zorgvuldig mogelijk te doen. En dat bepaalt een beetje het ritme waarin we dit proces ook lopen. Ik denk dat dat nog steeds kan. Daar hangt wel veel van af nu of ik in op een fatsoenlijke, goede manier ook met de bonden en de OR daar nu een paar stappen in kan gaan zetten. Nou, dat is best spannend. Ik zit gewoon midden in die onderhandelingen. Ik heb wel een mandaat gekregen van het dagelijks bestuur. Een zeer ruim mandaat en om ook voldoende stappen te zetten. Dus dat ligt een, denk ik, meer dan fatsoenlijk sociaal voorstel voor een sociaal plan met een goede overgangsregeling en goede rechten voor degene die eventueel wel boventallig zouden worden. Ook goede overgangsrechten voor de verschillende arbeidscontracten die wij kennen, ambtenaren, niet-ambtenaren. Ik maak ook een beetje gebruik van het feit dat landelijk gezien voor ambtenaren ook op relatief korte termijn, 2 jaar, dat vind ik toch voor ambtenaren een korte termijn. Ook wat gaat veranderen, dus op dat veranderritme kun je ook meebewegen. En in die zin heb ik daar op dit moment nog vertrouwen in dat het gaat lukken.
Ja, u heeft op één vraag nog geen antwoord gegeven. Wat het huidige aantal FTE's is, gespiegeld aan het aantal FTE's wat in het beleidsplan van Scalabor staat.
Ja, nou moet ik even iets voor raadplegen, want dat heb ik. 150 tegen 155. Ja, dat is 150 begroot. Maar bezetting die zit wat lager. Ik denk dat de bezetting op dit moment met vaste contracten zo rond de 130 is. Maar dat moet ik dan even als het exact. Ik zal die informatie nog even opsturen en dan naar de G4 en dan zal ik dat exact nog even weergeven.
Okay, dank u wel. Ook in verband met het feit dat we nog een paar anderen het woord willen gunnen, kijk ik nog even rond of er mensen zijn die nog prangende vragen aan de heer Jansen hebben. Dat schijnt mee te vallen. Nou, dan wil ik u graag bedanken voor uw bijdrage. En of u weggaat is uw keuze uiteraard, maar het is 8 uur. Dus, dan wil ik nu graag het woord geven aan. Oké, dank u. Ik graag het woord geven aan de heer Kort. Hopelijk is niet alles voor alle gras voor de voeten weggemaaid. Dus ga uw gang.
Dank u. Ook dank voor de uitnodiging en fijn dat we elkaar weer zien in een best voor veel mensen spannend en ingewikkeld traject, maar ook een traject met veel perspectieven. Voor ik het vergeet, straks voordat er onduidelijkheid over ontstaat, in het plan van Scalabor 155 FTE regulier, maar daarvan een deel met een vast contract en een deel tijdelijk. Dat is niet omdat we na een tijdje minder mensen nodig hebben, maar dat is voor een aantal functies vanwege bewegingen in het bedrijf we over een tijd een aantal andere bezettingen nodig hebben. Dus we gaan uit van 155 FTE totaal regulier, ook op termijn. Maar een gedeelte daarvan zal na een tijd door andere mensen of door ontwikkeling van mensen naar andere functies worden ingevuld. Vandaar dat die niet als vast er staan.
Maar in uw beleidsplan staat toch duidelijk genoemd voor 2018 een aantal vaste FTE's, dus de fulltijdbanen van 126.
Plus iets van 30 mensen met een tijdelijk contract op een vaste plek. Dus in totaal van 155. Voordat daar onduidelijkheid over ontstaat. Maar dit even als inleiding. Nogmaals dank voor de gelegenheid om hier bij u te komen. De laatste keer dat we elkaar spraken was voor de zomer. En toen waren wij druk bezig met de voorbereidingen voor wat nu weten dat het Scalabor gaat heten. En toen hebben wij aan alle 10 gemeenten van deze regio gevraagd of ze in ieder geval de intentie hadden om, ook als zij geen eigenaar meer zouden zijn zoals Arnhem, toch in ieder geval voor de SW die taken bij Scalabor wilden gaan neerleggen. En daarvan hebben die andere 9 gemeenten, dus alle 10 samen, gezegd dat gaan we voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening in ieder geval doen. Dat was voor ons het zijn om op volle kracht verder te gaan met de ontwikkeling van het bedrijf, wetende dat we in omvang ongeveer hetzelfde aantal mensen zullen gaan bedienen als het gaat om de SW-uitvoering als wat Presik Haag bedrijven nu is. We hebben eerder gehad over het zou ook nog wel het 50% scenario kunnen worden als 9 gemeenten niet zouden mee hebben gedaan. Dus wij zijn konden verder met het plan dat we voor de hele groep die nu werkt bij Presik Haag bedrijven als het gaat om de SW, om daarvoor nieuwe invulling binnen Scalabor ook te gaan realiseren. De uitgangspunten voor Arnhem om mij de opdracht te geven waren eigenlijk drieledig. Het eerste was we willen van een sociale werkvoorziening naar een arbeidsontwikkelbedrijf. De tweede was we wilden van een bolwerk wat nu Presik Haag bedrijf is naar een knooppunt in een netwerk van arbeidsmarkt, regionale arbeidsmarktspelers die allemaal bezig zijn om zo goed mogelijk zorgen dat mensen een plek op de arbeidsmarkt gaan vinden. En als derde is meegegeven dat we van wat nu Presik Haag bedrijf is een hekkensluiter in land van sociale werkvoorziening. In de benchmark die ieder jaar wordt gehouden hangt Presik Haag bedrijven zowel qua financiële als ook qua zeg maar, sociaal-maatschappelijke prestaties onderaan het rijtje. En mijn opdracht is om een organisatie te ontwikkelen die in ieder geval bij de middenmoot gaat horen. En dat is meteen ook waar we net hadden over het verschil waar goed werkt over van start ging. Die gingen ervan uit dat ze meteen voor alle werksoorten naar de top van de organisatie zouden kunnen gaan. En dat hebben wij beoordeeld als een wel erg ambitieus plan. Wij gaan ervan uit dat als wij binnen een aantal jaren in ieder geval naar, voor al die werksoorten, voor al die activiteiten naar de middenmoot kunnen gaan, dat we daarmee in ieder geval een heel consistent en toekomstbestendig bedrijf kunnen neerzetten. Verder was belangrijk vanaf de zomer toen wij verder gingen met de invulling van het bedrijf, dat we zouden werken aan het behouden en zo mogelijk uitbreiden van werkgelegenheid voor mensen. Dat we zouden zorgen voor een soepele transitie. Daar heeft u net al een paar vragen over gesteld. Belangrijk dat het voor mensen duidelijk is dat het ook goed aansluit datgene wat Presik Haag bedrijven nu doet en wat Scalabor daarna gaat doen. Dat we daar waar mogelijk zouden proberen de frictiekosten zoveel mogelijk te beperken. We wisten dat ook in de overgang, als het goed werk zou zijn geworden, ook een gedeelte frictiekosten zou zijn ontstaan. Doordat de huidige organisatie niet meer aansluit bij datgene wat er in de toekomst wordt gevraagd. En de opdracht is natuurlijk om die frictiekosten zoveel mogelijk te beperken. En dat schuurt wel deels met het uitgangspunt wat goed werkt had en wat nu ook Scalabor had. En dat is met een clean sheet, zoals het werd genoemd, een schone lei van start gaan. Want hoe meer je het nieuwe bedrijf met een schone lei van start laat gaan, hoe meer je alle risico's die nog bestaan, moet achterlaten in de oude organisatie. Dus dat wringt wel in die frictiekosten. Dat is ook waar Jan Henk het net over had, meneer Jansen, over het voor twee partijen evenwichtige onderhandelresultaat wat eruit is gekomen, waarbij Scalabor niet helemaal met een schone lei kan beginnen. We nemen een aantal risico's over. Aan de andere kant lopen de frictiekosten mogelijk wat hoger op dan wat van tevoren was geraamd. Dus daar zit wel ergens het evenwicht wat we aan het zoeken zijn geweest. Verder was een belangrijk uitgangspunt voor Arnhem in ieder geval dat er anders dan in de huidige situatie een heel eenduidige aansturing van de organisatie moest gaan plaatsvinden. Dat kan ook met een meerheidsaandeelhouder. Dat is anders dan de huidige gemeenschappelijke regeling. En geoordeeld is of bedacht is dat om een bedrijf goed succesvol te kunnen laten floreren, dan moet je heel eenduidig dat bedrijf kunnen aansturen. En dat is een van de problemen die waar Presikhaaf de afgelopen jaren sterk mee te maken had. De niet eenduidige aansturing. Dat betekent dat Arnhem in ieder geval meerderheidsaandeel zal zijn. Er heeft zich één andere gemeente gemeld als mogelijk ook aandeelhouder. Daar hebben we wel verkennende gesprekken over, maar dat is nog niet zeker of dat ook gaat plaatsvinden. Maar als het zo is, dan is die gemeente in ieder geval, of als anderen zich ook nog melden, zullen het de minderheid van de aandelen hebben. Arnhem zal in ieder geval de meerderheid houden en daarmee de uiteindelijke zeggenschap. En verder was een belangrijke opdracht voor mij om Scalabor neer te zetten als niet alleen een uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening, maar ook als arbeidsmarktinstrument voor gemeenten dat past binnen het totale sociale beleid wat een gemeente moet voeren. Dat betekent niet alleen maar kansen en mogelijkheden voor mensen met een SW-indicatie, maar duidelijk ook als arbeidsmarktinstrument voor alle andere mensen die op een of andere manier via werk een traject naar zo'n zelfstandige positie op de arbeidsmarkt nodig hebben. Dat betekent dus voor mensen onder de participatiewet of andere regelingen ook zoveel mogelijk kansen bieden om zelfstandig hun inkomen te verwerven. En dat is zeker voor een gemeente als Arnhem erg belangrijk. Ik denk voor alle gemeenten, maar in ieder geval voor Arnhem, als u zich realiseert dat Arnhem in de lijst van de bijstandsdichtheid op plaats 3 staat. Dat betekent alleen Leeuwarden en Rotterdam hebben per 1000 inwoners meer bijstandsgerechtigden. En dan komt Arnhem. Dat betekent dat er nog een hele forse opdracht ligt om te zorgen dat veel meer mensen dan nu in de toekomst via werk een plek zelfstandig op de arbeidsmarkt gaan vinden. En dus dat betekent dat Scalabor als arbeidsontwikkelbedrijf nadrukkelijk ook daarvoor opgezet wordt om naast de arbeidsontwikkeling van mensen met sociale werkvoorziening dat ook voor mensen vanuit de participatiewet te zijn. In ieder geval voor de gemeente Arnhem en indien gewenst ook voor andere gemeenten. We zijn onder andere in gesprek met de regionale sociale diensten Liemers om voor die samenwerking ook arbeidsontwikkelbedrijf te zijn. Dat is even waarmee ik nu bezig ben. Dat betekent dat we een heel spannend traject hebben om te zorgen dat we voor 1 januari in ieder geval alles doen wat nodig is om die transitie te kunnen maken van wat nu Presikhaafbedrijven is naar wat dan Scalabor zal zijn. En daarnaast om in te zetten, maar niet op 1 januari klaar te hebben, de transformatie naar dat nieuwe arbeidsontwikkelbedrijf. Want dat is nog een forse veranderopgave die veel van de organisatie gaat vragen. Het ging net ook al even over of iedereen die nu werkt bij Presikhaafbedrijven, dat ook reguliere medewerkers bedoel ik dan, ook in de toekomst daar zullen kunnen werken. En dat is nog een forse uitdaging, omdat we echt andere zaken gaan vragen van mensen. Daar waar veel mensen zijn aangenomen, bijvoorbeeld om heel goed een groep mensen te begeleiden op een plek en daar de snoepjes zo goed mogelijk ingepakt te krijgen, is eigenlijk de doelstelling van diezelfde werkleider om te zorgen dat zijn beste mensen gaan doorstromen naar regulierer werk, naar beter passend werk. Dan vragen we hele andere competenties. En dat betekent dat we zoveel mogelijk inzetten op mensen meenemen naar de nieuwe organisatie. Maar het zal nog fors veel vragen van een aantal mensen om daar ook in mee te kunnen. En voor sommigen zal het helaas niet gegeven zijn om daarin mee te komen. Dus dat is vooral de reorganisatie waar meneer Janssen op dit moment mee bezig is. Dat is het organisatorische gedeelte en daarnaast is het een best ingewikkeld bestuurlijk traject. Er werd net al ook even wat over gezegd, om te zorgen dat die besluitvorming allemaal rond is eind van dit jaar, zodat we ook feitelijk van start kunnen gaan op 1 januari. Dus die twee sporen zijn we nu druk mee bezig. Dat betekent dat we een transformatieteam hebben, kwartiermakers. Ik leid die kwartiermakersorganisatie, maar ik doe dat zeker niet in mijn eentje. Dat doe ik met een aantal mensen die we inhuren en een aantal mensen van het huidige Presikhaafbedrijven, om te zorgen dat datgene wat nu binnen Presikhaafbedrijven gebeurt en wat we meenemen, dat het ook zo goed mogelijk landt in een nieuwe organisatie. Spannend traject voor velen, zowel in tijd, maar ook gewoon in verandering. En dat betekent dat we proberen zo zorgvuldig mogelijk iedereen daarin te betrekken. Dat is een hele opgave om dat tijdig en volledig te doen. Ik merk het ook in gesprekken die ik in ieder geval heb met wat nu de ondernemingsraad van Presikhaafbedrijven is. Als je mensen te vroeg meeneemt, vragen ze van ja, maar ik snap het nog niet, dit is nog niet alles. Nee, dat klopt, maar we nemen je zo vroeg mogelijk mee. Neem je mensen te laat mee, dan is het plan af en dan zeggen ze waarom heb je ons niet betrokken. Nou, dat is een permanent traject waar we in bezig zijn. Maar bijvoorbeeld komende week hebben we, ik geloof al 4 of 5 bijeenkomsten met medewerkers om zoveel mogelijk uit te leggen wat we gaan doen en ook te vragen wat zij daarin kunnen gaan betekenen. Dat even als mijn inleiding. Dank u.
Dank u wel, meneer Korte. Meneer Efting.
Twee kleine vragen. U had het over aandeelhouder Arnhem. Een andere gemeente omzeilde de naam. Ik neem aan dat u die niet wil zeggen. Als u wel wil zeggen, dan hoor ik die graag. Welke gemeente is dat? En wat is het voordeel als de gemeente over Betuwe daarin mee zou participeren? In welk aandeel, aantal dan ook? Wat is het voorwaarde voor, of voordeel voor gemeentes? En in over Betuwe in het bijzonder. En dan had ik er nog één. Eens even nadenken, welke was dat? Dan ben ik even kwijt, kom ik zo op terug.
De andere gemeente kan ik u noemen, omdat het daar ook in de raad gewoon aan de orde is geweest. En dat is gemeente Zevenaar. Maar die staat wel nog voor een fusie met Rijnwaarde op dit moment. En vandaar dat even de vraag is of dat in de huidige constructie zou kunnen dan wel dat er eerst die verkiezingen en die fusie moet hebben plaatsgevonden. Voordat dat ook feitelijk ingevulling kan krijgen. Maar in ieder geval de intentie van Zevenaar is wel om aandeelhouder te worden van Scalabor. En dan kom ik meteen tot uw tweede vraag. Waarom zou je dat doen? Het eerste is, en dat heeft Arnhem vanaf het begin gezegd, van Arnhem doet een aanbod aan de gemeente en van Arnhem wil zelf eigenaar zijn van een nieuw arbeidsontwikkelbedrijf en biedt de andere gemeente de mogelijkheid om daarin deel te nemen als klant. Neemt Arnhem een fors risico, want als dat niet goed gaat, staat ze als eigenaar aan de lat voor alles wat dat dan extra gaat kosten. Aan de andere kant, als dat heel goed gaat, dan blijft er ook geld over. Dus de eerste reden zou zijn, als u zegt, ik wil ook als aandeelhouder daarin participeren, is omdat u denkt van ja, daar gaat zoveel geld verdiend worden, daar wil ik ook bij zitten. Dat betekent wel dat u dan ook aan de lat staat als het niet goed gaat. Dus dat zou de eerste reden kunnen zijn, maar veel belangrijker vind ik, en dat is ook denk ik vooral de overweging die Zevenaar heeft, dat als je dit bedrijf in de toekomst vooral wil gaan inzetten voor als arbeidsmarktinstrument, zoals ik dat net schetste, om zoveel mogelijk mensen een goede plek op de arbeidsmarkt te gaan geven en je wilt daar zelf ook mee aan het roer zitten en dat goed vormgeven. Dan als dat de reden is om aandeelhouder te worden, dan zou ik dat veel meer nog waarderen dan wanneer je het alleen uit financiële overwegingen zou doen.
Mijn echte tweede vraag heb ik nu weer herontdekt. En dat is het volgende. Ik wens jullie allemaal, PSK-bedrijven en Scalabor, veel succes om in dit inderdaad tijdsframe met een uitdagende uitdaging, zeg maar, tot een succes te brengen. Zouden wij als individuele raadsfracties, raadsleden, daaraan kunnen bijdragen? Want nu is het vooral informeren, kennis krijgen van, et cetera. Is er nog een rol vanuit uw positie waarin u kunt zeggen dat wij dat proces, wat in afval vanuit de D66-fractie positief tegemoet getreden is of wordt, op enige wijze te ondersteunen? Hebben wij daar nog iets? Kunnen wij nog iets in betekenen?
Ik denk twee manieren. De eerste is wat ik net al aangaf. Het is een heel spannend traject of het allemaal in de, zeg maar, de bestuurlijke besluitvorming lukt. Met voorgenomen besluiten en uiteindelijk een zienswijze van raden en dan nog uiteindelijk een definitief besluit van het algemeen bestuur. Dus het zou ons erg helpen als u daarin, ook als er nog twijfels zijn, ons tijdig informeert, zodat we u extra kunnen helpen in de besluitvorming. En het tweede is, maar dat is wat meer op langere termijn. Het is duidelijk dat Scalabor het bedrijf wordt wat de sociale werkziening gaat uitvoeren. Dat is nog een ingewikkelde klus om het voor elkaar te krijgen, maar daarvoor hebben we wel, laten we zeggen, alle gegevens op orde wat de taak zal zijn. In tweede instantie is het vooral de vraag, hoe gaan gemeenten ons ook gebruiken als het gaat om die participatiewettrajecten als arbeidsontwikkelbedrijf. En daarin, en ik begrijp dat ook het derde onderdeel is van deze avond, om daar in ieder geval een voorschotje op te nemen, zou het interessant zijn om ook van deze gemeente te weten in hoeverre u in de toekomst, dat hoeft niet meteen per 1 januari te zijn, maar in de toekomst van een organisatie als Scalabor gebruik wil gaan maken.
Wie mag u het woord geven? Meneer Roelofs?
Ik probeer weer goed te luisteren, maar alles goed te verstaan. Ik heb ook van een bijzondere opmerking gehoord aan het begin van uw betoog. U had het erover dat een van de redenen voor de gemeente Arnhem is geweest om de keuze te maken zoals die in januari, februari hebben gemaakt in de raad, raadsbreed. En dat was dat er geen eenduidige aansturing was en dat het dus ook, ik hoorde het wethouder nog zeggen daar in de raad, dat het ook allemaal werd getraineerd en allemaal niet opschoot. Ik heb dat nooit goed kunnen begrijpen. Misschien kunt u mij dat vanavond eens uitleggen. Arnhem heeft de meerderheid van het aantal stemmen in zichzelf. En verwijt dan vervolgens de omliggende gemeente dat wij de boel hebben getraineerd. in die raadsvergadering. Het staat op band. Dus dat is allemaal nog na te luisteren dat het ongeveer wel met die woorden is gezegd. Dus dat is mijn vraag die ik aan u heb. Ik heb ook nog een ander soort gevraagd. U hebt het over dat u graag het bedrijf ook wil ontwikkelen als een arbeidsontwikkelinstrument. Dat snap ik. U noemt daarbij de participatiewet. Mijn vraag is, sluit u daar dan de UWV-mensen op uit? De WW-mensen of anderszins? Of zou die ook onderdeel uit kunnen maken van uw, of gebruik kunnen maken van uw bedrijf als ontwikkelbedrijf? Ik heb ook een verwondering dat maar daar gaan wij niet over, maar dat Arnhem heeft zo'n bijstandsdichtheid en daardoor moet er nog meer ingezet worden op uitstroom naar werk. Dan denk ik van dat is wel een eenzijdige benadering. Er is nog wel meer daarover te vertellen. Dan alleen dat uitstroom van werk kan helpen aan de bijstandsdichtheid om die te verminderen. Maar goed, dat gaan wij hier niet over. En tenslotte die denk ik dat onze fractie er alle begrip voor heeft, VVD-fractie, alle begrip voor heeft, dat hoe pijnlijk het soms ook is, dat ook voor mensen met een bestaand contract, op het moment dat die niet aan de competenties kunnen voldoen om het nieuwe bedrijf tot een succes te maken, dat je dan inderdaad, u bent daar heel voorzichtig in en uw voorganger ook, dat je soms inderdaad die pijnlijke keuzes moet maken om het grote bedrijf, wat voor heel veel mensen toekomst moet bieden, om dat goed neer te kunnen zetten. Dus in die zin wil ik wel uw zoektocht ondersteunen.
Dank u wel daarvoor. En ik begrijp dat het laatste geen vraag is, maar meer een aanmoediging. Zo moet ik hem begrijpen. Okay. Eenduidige aansturing van Arnhem. Ik zit hier niet als onderdeel van Arnhem. Ik kan wel het een en ander duiden zoals ik het begreep, maar dat betekent niet dat ik namens Arnhem kan spreken, want ik ben wel voor Doors ingehuurd, maar als kwartiermaker van Scalaboer. Maar een kleine correctie op wat u zei. Het is wel zo dat Arnhem toch nu meer dan de helft van het aantal WSW-medewerkers heeft. Maar dat betekent niet dat Arnhem het meerderheid van de stemmen heeft. Arnhem heeft op dit moment ongeveer 1/3 van de stemmen van totaal van de 10 gemeenten. En daarmee betekent het dus dat ten opzichte van de huidige, naar de huidige situatie, naar de nieuwe situatie, waar Arnhem echt zeg maar 51% minimaal van de zeggenschap heeft, is dat nu niet zo. Dat betekent dat ik kan niet meekijken in wat hier vroeger is gebeurd. Ik constateer alleen dat of het de juiste directeuren waren, of dat de juiste directeuren de foute opdrachten meekregen, of misschien wel juist geen consistente opdracht meekregen. Ik constateer in ieder geval dat het niet is gelukt in de afgelopen jaren om van een van de grootste SW-bedrijven van Nederland een op zijn minst, laten we zeggen, middenmotorig bedrijf te maken. Ik denk dat ik daarmee voldoende zeg over wat er in het verleden niet lukte en wat in de toekomst in ieder geval wel zal gaan lukken. Uw vraag over de inzet van het bedrijf als arbeidsmarktinstrument voor andere groepen dan de SW, JAP-wet en natuurlijk ook voor mensen die vanuit het UWV daar de noodzaak hebben om via werk naar werk te gaan. Dat is wel duidelijk. Het unieke van Scalaboer als arbeidsontwikkelbedrijf is dat het eigen werk in huis heeft. Dat betekent dat als iemand alleen maar tussen aanhalingstekens een sollicitatietraining nodig heeft, zal dat niet in eerste instantie vanuit UWV worden gedacht om dat aan ons te vragen om een sollicitatietraining te geven. Maar als iemand weer arbeidsontwikkeling, arbeidsgewenning, misschien eerst nog een diagnose en advies nodig heeft van wat is er überhaupt mogelijk op de werkvloer, ja, dan is het typisch iets wat wij kunnen aanbieden en daarover zijn we met het UWV in gesprek. Uw verwondering over het beleid van mensen naar werk en dat er wel meer over te zeggen is, daar is zeker meer over te zeggen. Ik denk dat Arnhem heel actief bezig is met een beleid waarin vanuit de wijken heel veel wordt gedaan om mensen mee te krijgen. En een onderdeel daarvan is, als de keuze is, werk is nu het meest aan de orde, dan kan Scalaboer worden ingezet als een instrument om mensen naar werk te helpen. Dus ik hoop dat daarmee uw verwondering enigszins weggenomen wordt, dat het zeker niet het enige is wat Arnhem gaat doen aan de hoge bijstandsdichtheid. Ik denk dat ik daarmee al uw vragen heb beantwoord.
Dank u wel. Meneer Romein.
Ja, meneer Korte. Even een paar korte vragen. Als je het beleidsplan van jullie van Scalaboer bekijkt, dan zie je dus dat jullie straks naar 4 units toe gaan en dat daar in totaal 2 commerciële functies overblijven. En als je dan verder leest, Scalaboer bouwt en onderhoudt goede contacten met werkgevers en ondernemerskringen. Ik kan me voorstellen dat dat een keuze is, maar ik zou graag willen weten hoe je dan je commerciële slagkracht die je dus nu hebt, afhankelijk van de personen, dus toch gaat verminderen. De tweede vraag is, is er in het verleden wel gedacht, zoals in een aantal andere gemeenten gebeurd is, dat de SW-bedrijven samengaan met de sociale diensten? Dus in dit geval zou het werk en inkomen zijn in Arnhem. En de derde vraag is, als je kijkt in de overeenkomst met de verkoop van het onroerend goed, dan wordt Driepoortenweg gesloopt. In de medio 2018, daar zit op dit moment nog een geconditioneerde ruimte met werk voor pakweg 200 mensen. Heeft u al een idee hoe je dat een vorm gaat geven?
Dank u. Uw eerste vraag over de commerciële slagkracht. Het klopt dat waar we nu binnen Prestigehaven bedrijven een paar, laten we zeggen, dedicated verkopers zien en zo ook genoemd, is in een nieuwe situatie een veel groter team mensen, wat ook een commerciële taak heeft en dat samen onder leiding van de algemeen directeur, die een nadrukkelijk functie krijgt in de hele commerciële matrix binnen de organisatie, is dat niet alleen deze directeur, maar dat zijn ook de divisiemanagers en dat zijn ook een aantal mensen in bedrijfsbureaus. En uiteindelijk, als u alles bij elkaar optelt, zetten we zwaarder in op commercie dan in de huidige organisatie. Het is alleen wat minder zichtbaar, denk ik, in het lijstje met de functies zoals u dat heeft gezien.
Dan verschillen wij daar natuurlijk vanzelfsprekend van mening. Want als je de stukken kijkt, managers en personeel detacheren en werk moeten persoonlijk zorgen voor commercie en marktbewerking. Dat is wat u in feite ook verder uitlegt. Maar dus een specialiste op commercie, dat wordt dus minder.
Ik probeer even snel. Het verbaast me niet dat u deze vraag stelt. Maar ik kan u niet citeren uit het marketingplan wat eronder ligt, omdat het nog niet helemaal klaar is. Maar daarin zou u kunnen lezen, maar ik neem u graag een keer mee, zo gauw dat verder klaar is. En misschien dat u ook uw inbreng daarin met al uw ervaring met ons wilt delen. Want daarin zult u zien dat het een uiteindelijk veel zwaardere organisatie is, maar nogmaals minder dedicated bij een paar personen zoals het nu is. Uw tweede vraag, het samengaan van sociale dienst en sociale werkvoorziening, wat we op een aantal plaatsen in Nederland zien. Ik heb in het verleden ook zo'n fusie geleid. Zou een hele logische zijn als beide organisaties, of in ieder geval één daarvan, al op zijn minst tot de middenmotors zou horen. Maar omdat ik nu zie dat zowel het SW-bedrijf nog hele forse veranderingen zal moeten doormaken om op zijn minst die middenmotor te worden, en tegelijkertijd zie ik klassiek georganiseerde sociale dienst, werk en inkomen van Arnhem, zijn beide organisaties nog niet nu eraan toe om meteen die volgende stap te maken. Maar ik denk dat wel een logische volgende stap zou kunnen zijn. En dat betekent dat wij bij het bouwen van Scalabor nu wel de muren zetten, maar een aantal, laten we zeggen, in gipswandjes, zodat ze makkelijk kunnen worden doorgeslagen op het moment dat we die link wel gaan maken. En dan zou je meteen kunnen vragen, ja, is het dan alleen voor Arnhem of zou je dat dan meteen met anderen ook moeten doen? Maar dat is nog, denk ik, een paar jaar verder. Eerst nog een forse veranderopgave. Verder uw laatste opmerking over de Driepoortenweg. Uw informatie klopt in ieder geval niet dat die in 2018 helemaal gesloopt wordt. Maar ik zit even te denken wat ik kan delen, omdat een aantal dingen nog met de huidige eigenaar, of met de nieuwe eigenaar nog in bespreking is. Het is in ieder geval zo dat Scalabor op zijn minst de helft van de vierkante meters die er nu zijn, voor een aantal jaren blijft huren. En dat is ook de ruimte waar u net over sprak. Okay. Ja. Voor de rest kan ik nog even niet alles zeggen.
Dank u wel. U wilde nog, meneer Horshuis?
Ja.
En dat is wat mij betreft dan wel om de ruimte te houden voor de laatste bijdrage. De laatste. U heeft nog heel klein.
Heel klein.
Goed, meneer Horshuis.
Ik ben even benieuwd, er werd straks door meneer Jansen aangegeven, een expertteam wat een rol heeft gespeeld. Kunt u mij precies aangeven wat dit expertteam precies gedaan heeft? Wat hun rol geweest is in de ontwikkeling van Scalabor? Daarbij ben ik ook benieuwd wat de ervaring van het expertteam is geweest op basis van de opzet van een nieuw, hoe u het zelf aangeeft, arbeidsontwikkelbedrijf. En het, daar laat ik het even bij voor nu.
Het expertteam waar meneer Jans het zojuist over had, is een expertteam dat heeft geoordeeld over het onderhandelresultaat en heeft dat bezien vanuit het belang van de gemeenschappelijke regeling. En ik meen te begrijpen uit de woorden die meneer Jansen net zei, dat hij dat met u wilde delen. Maar dat is iets wat ik wel gezien heb, maar wat ik in ieder geval niet met u kan delen. Er is een tweede expertteam geweest dat mijn club heeft geadviseerd op de ontwikkelingen van Scalabor. En dat is een team geweest van een aantal SW-directeuren uit de rest van het land. En een jurist en nog een, laten we zeggen, veranderkundige. En die hebben met ons meegekeken naar ons plan. En ons van nuttige adviezen voorzien om het nog verder uit te breiden. Ik zou in detail over kunnen meenemen, dat is een vrij uitgebreid antwoord. Maar in ieder geval, die hebben ons vooral succes gewenst met datgene wat we aan het doen zijn.
Dank u wel. Meneer Van Baan?
Ja, ik vroeg me af hoe ver u bent met het rondje langs de 9 gemeenten. Er moeten natuurlijk DVO's afgesloten worden. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe ver u daarmee bent. En als u al wat gevorderd bent, wat uw eerste ervaringen zijn. Want ik kan me voorstellen dat er nog wel eens wat verschillen kunnen zijn tussen de verschillende DVO's.
Dat is een korte vraag met een potentieel lang antwoord. Ik hoop dat u
het Ik ga proberen dat heel kort te doen. Want het antwoord is dat de passende begeleid, beleidsambtenaren van de 10 gemeenten samen om tafel zijn gaan zitten. En samen zijn gaan werken met de bedoeling om daar ook één afspraak van te maken. En dat is, daar ben ik blij om, ook gelukt. Dat betekent dat er nu één voorstel voor ligt wat, ik weet niet helemaal zeker of het nou morgen al in het AB ligt, maar in ieder geval in het bestuurlijk traject ligt. Waarbij de afspraken worden gemaakt over hoe Scalabor voor de 10 gemeenten hetzelfde product gaat leveren als het gaat om de SW-medewerkers. En ik neem aan dat u dat op korte termijn ook te zien zult gaan krijgen. Is dat het goede korte antwoord?
Dank u wel, meneer Korte, ook voor de rest van uw bijdrage. Dan gaan we nu verder, wat mij betreft, met de bijdrage die gaat over het uitvoeringsplan Participatiewet en waarvoor we een toelichting krijgen van meneer Gulabdin, als ik het goed heb. Ja. Ik kan er wat opgesteld worden.
Want het ging vooral over Prezi Kaven over Scalabor. We hebben de stukken recent ontvangen. Een maandje later gepland, maar toch morgen in het AB. In de AB wordt daar een voorgenomen besluit over genomen. Dat is nog een opmaat om aan te geven. Het onderzoek levert op dat we de richting goed vinden. En die boodschap die gaan we morgen bespreken in het AB. Dat vooraf. Als het gaat om de behandeling van de stukken, die krijgt u uiteraard. Maar die krijgt u ook met een advies van het college. Waar we ook een standpunt gaan innemen ten aanzien van een besluit. Een besluit dat uiteindelijk genomen gaat worden op 7-12 in de raad. Daarvoor willen wij u faciliteren. Maar daar hebben we ook uw hulp voor nodig. Gegeven het feit dat we wat achterop zijn geraakt met informatie, met name Prezi Kaven, is het zo dat we niet meer toekomen aan behandeling in een ronde tafel, althans niet geagendeerd via het presidium. Het laatste presidium was op 5 oktober en het volgende presidium is op 22 november. Dus wat we nog zouden kunnen doen, en dat wil ik aan u voorstellen, om tot een behandeling in een ronde tafel te komen, via het presidium het voorstel te doen om het op 21 november te agenderen, zodat u ruim de gelegenheid heeft om de bespreking te doen, zodat we tot een afrondende discussie over uw wensen en bedenkingen in de raad van 7 december kunnen komen. Dan hebben we daarmee een besluit genomen wat het college kan meenemen naar de vergadering van algemeen bestuur van 22 december. Want dat is dan precies de datum die we bereiken om voor januari een besluit te nemen, waardoor Arnhem verder kan en waarmee Scalabor verder kan. Met betrekking tot de onderhandelingen is gemeld dat we inderdaad opschalen via het ambtelijk circuit. De formats voor de DVO's die liggen er, daar moeten nog gewichtjes en getallen aan gehangen worden. En dat is precies hetgene wat we vooral in gemeenschappelijkheid willen doen. En dat is een traject wat op enig moment ook op de bestuurlijke tafel komt, waar we als college een oordeel over geven. En waarbij het uiteraard ook weer aan u is om daar uw wensen en bedenking op te geven. Dus we proberen dat in ieder geval voor eind november gereed te hebben, zodat u daar op 7 december over kunt sluiten. Dat
dank
even
u.
Vooraf.
Ja, dank u wel, wethouder.
Dan misschien nog een punt wat Jan Henk heeft vergeten, met alle respect. Er zijn voor de raden van de regio bijeenkomsten volgende week dinsdag en woensdag Ik ken daar de details niet van, maar daar bent u bij deze voor uitgenodigd. En we zullen zorgen dat u informatie krijgt om daar op de goede plek op het goede moment te zijn. Volgende week dinsdag en woensdag.
Oké, dank u wel.
Ik heb nog één vraag. Het is mij nog niet duidelijk of we voor 21-11 dan de stukken krijgen die we moeten hebben om op 7-12 wat te kunnen besluiten.
Uiteraard krijgen die we willen, dat is de planning om op 14 november in ieder geval daar een collegebesluit over te nemen.
Ja.
Dat u dat voorgelegd krijgt op de 14e, dat u dat de 21e kunt bespreken, maar daar zijn wij afhankelijk van het presidium. Wij zullen het verzoek doen en het verzoek aan u is om dat te ondersteunen, zodat het ondanks de drukke agenda, want ik weet dat het een hele drukke agenda is, de 21 november, om het toch op de agenda te krijgen, gegeven het belang. En misschien zouden we met andere onderwerpen kunnen schuimen, dat is niet aan mij om te doen, dat is aan het presidium.
Oké, dank u wel. Dan gaan we nu verder met de toelichting op het uitvoeringsplan participatiewet.
Ja, goedenavond, ik kom daar even bij staan en de opgave voor mij is nu vooral om heel flexibel te zijn en heel snel te gaan praten, want we hebben nog 13 minuten. Uitvoeringsplan Participatiewet 2018, voor wie mij nog niet kent. Ik ben Raymond Goladien, ik ben hier binnen Over Betuwe werkzaam. En een van mijn opdrachten is om met de nieuwe participatiewet, of in ieder geval het uitvoeringsplan Participatiewet 2018 aan de gang te gaan. Omwille van de tijd ga ik ook een aantal sheets overslaan. Maar goed, de allerbelangrijkste aanleiding voor waar wij mee bezig zijn is natuurlijk de motie M6 van 4 juli, vlak voor de zomervakantie, waarin u als raad ook heeft gezegd van we willen graag een uitvoeringsplan waarin we zien dat we met de participatiewet ook nadrukkelijk aanschurken tegen het hele sociaal domein. Vanuit de doelstelling iedereen moet meedoen naar vermogen in de samenleving en waar mogelijk is werk de ultieme vorm van participatie. Dat betekent niet dat die motie helemaal voor ons als verrassing kwam, want natuurlijk waren wij ook als ambtelijke organisatie al heel druk bezig met de zogenaamde doorontwikkeling van de decentralisatie op het gebied van de participatiewet. Afgelopen 2 jaar vooral bezig geweest met de basis op orde te krijgen, zorgen dat er geen mensen, geen inwoners van Over Betuwe tussen het wal en het schip terechtkwamen. Vandaar dat we ook heel erg de nadruk hebben gelegd op die rechtmatigheid. Iedereen die bij ons aankwam van ik heb behoefte aan een inkomensondersteuning, die rechtmatigheid was de afgelopen 2 jaar, net als in de rest van Nederland, eigenlijk het primaire doel. Voor ons is nu de belangrijkste doelstelling is nu om door te ontwikkelen naar ook de doelmatigheid. Hoe gaan we mensen die tijdelijk inkomensondersteuning nodig hebben, zo snel mogelijk ook weer op een reïntegratietraject zetten. Participatie, deelnemen aan de samenleving, idealiter via werk. Maar daar waar dat nog niet mogelijk is, andere vormen van participatie. Daarmee willen we dus ook recht doen aan de oorspronkelijke doelstelling van alle decentralisatie. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving. U als raad heeft daar natuurlijk wel ook de kernwaarden al bij geformuleerd. Ik heb hier neergezet de rapportage van Atlas, die ook aangeeft van hey, hartstikke goed Over Betuwe de afgelopen 2 jaar. Veel nadruk op die rechtmatigheid. Maar nu is het tijd om die doorontwikkeling door te gaan maken naar die doelmatigheid. Waar waren ook weer die decentralisatie voor bedoeld? En wat heel aardig is, en ik weet niet of we daar nog aan toe gaan komen, is de cliënttevredenheidsonderzoeken van 2016 die onlangs verschenen zijn. Die geven ook eigenlijk duidelijk aan dat ook de inwoner zegt van die door ontwikkeling van reïntegratie meer aandacht voor wat ik kan, wat ik wil, waar mijn talenten liggen, om die in te zetten in die participatie, in het zoeken naar werk. Dat willen wij nadrukkelijker in ons contact met de gemeente, met de klantmanager, willen we dat krijgen. De motie die kent u natuurlijk zelf ook heel erg goed. Hè? Met name de samenhang met het sociaal domein. Gebruik dus die uitgangspunten van het sociaal domein. En sluit nadrukkelijk aan bij de ontwikkelingen met het regionaal werkbedrijf. Zoals het net ook al geformuleerd is. En in die zin ben ik ook weer heel blij met het verhaal wat er net gezegd werd. Dat we gaan kijken met Scalabor. Om dat nadrukkelijk een ontwikkelbedrijf te maken. Om mensen, om het een instrument te maken. Ook weer van via werk naar werk te kunnen krijgen. Dus in die zin past die ook naadloos in de ambitie die wij in het uitvoeringsplan verwoorden. Dus nadrukkelijk die afstemming met die regionale ontwikkelingen. Wat gebeurt er met Presik Haaf? Maar ook wat gebeurt er met het WSP, wat dadelijk ook op de agenda staat. Het WSP is net als Scalabor voor ons een instrument waarmee we ook in contact willen komen met die werkgevers. Om zodoende ook weer mensen zo snel mogelijk richting werk te kunnen krijgen. Ander punt van de motie was sluit aan bij de uitgangspunten van het sociaal domein. Iedere inwoner participeert naar vermogen in de samenleving. Werk is de optimale vorm van participatie. Wegnemen van eventuele belemmeringen. Integraal aan de poort. Dus op het moment dat de burger zich meldt moet er een integrale benadering zijn vanuit de gemeente. En het uitgangspunt is eigen kracht en de verantwoordelijkheid ook van de inwoner van Over Betuwe. Nou, dat zegt nogal wat. Want de keuzes die eraan voorliggen, en daar gaan we ook de komende tijd natuurlijk ook met u over in gesprek. Want hoe doe je dat dan? Welke methodische keuze pak je daarbij? Hoe ga je dan van zorg naar participatie? In welke volgorde behandel je nu de problemen als iemand zich meldt bij de... Wat gaat nu voor? Gaat nu zorg voor werk? Of gaat nu ondersteuning voor kinderen voor werk? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal hele principiële keuzes waar we ook graag met u later over in gesprek gaan. En hoe begeleid je de doelgroep, hè, op het gebied van werk en inkomen, nu zo goed mogelijk naar werk of participatie? Welke keuzevrijheid heeft de klant? Mag die nee zeggen? En welke consequenties eraan verbonden? Wanneer en hoe moet je dwang toepassen? De doelgroepen. Nou, oorspronkelijk haken we natuurlijk aan bij de oorspronkelijke doelgroepen van de participatiewet. Iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe leiden, bij voorkeur naar regulier werk, waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de reïntegratie van mensen die wel nog niet kunnen werken. Maar daar enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Daar willen we nadrukkelijk ook aanhaken bij wat de motie ook vraagt. Hè. De samenhang in het sociaal domein. Eigenlijk is ook de participatiewet, de manier waarop wij het gaan doen. Daar willen wij, die is eigenlijk voor iedereen ook wat u net al aangaf. Hè. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen in die samenleving. Werk is de ultieme vorm van participatie. Dus eigenlijk iedereen die zich bij de gemeente meldt. Met welke vorm van ondersteuning dan ook. Welke vraag van ondersteuning dan ook. Die zullen we ook gaan kijken van hoe kunnen we dat breed aanpakken. We gaan vooral ook kijken van wat kan iemand wel. We gaan niet meer kijken waar zitten de belemmeringen. Maar vooral waar zitten de talenten. En hoe kunnen die talenten ook inzetten om een eigen oplossing te laten vinden. Om een burger zelf verantwoordelijk te maken voor zijn vorm van ondersteuning. Om uiteindelijk te zorgen dat hij uiteindelijk toegeleid kan worden naar werk. Dus daar zit de verbreding al van SEC, de participatiewet, naar veel breder het hele sociale domein. Ik schiet er wat heel snel doorheen, maar dat heeft vooral met de tijd te maken. Maar... het allerbelangrijkste, en daar ga ik wel even de tijd voor nemen, is dit plaatje. Want dit is eigenlijk het hart van wat we willen gaan doen. Ik hoop dat het ook te lezen voor u allemaal. Ja? Oké, ik ga het ook voorlezen hoor, dus maakt u geen zorgen. Het komt eigenlijk op neer, de burger meldt zich bij de balie. De burger meldt zich bij de gemeente. En eigenlijk is dan heel simpel de vraag van, ik heb inkomensondersteuning nodig. Ik heb een uitkering nodig. Ik heb geld nodig om te zorgen dat mijn kinderen kunnen eten. Ik heb geld nodig om te zorgen dat mijn gezin, mijn systeem kan functioneren. Wat wij bij die poort al willen gaan organiseren, en dat wordt de basis van het nieuwe dienstverleningsconcept, wat wij ook in de gemeente aan het uitwerken zijn, is van aan de poort, aan de balie, bij het KCC, moeten al een aantal vragen beantwoord kunnen worden. Eigenlijk moeten alle informatie en adviesvragen waar een burger mee komen, moeten eigenlijk al bij het KCC, bij de poort, afgehandeld worden. Puur om te voorkomen dat met een relatief makkelijke vraag, met een relatief makkelijk antwoord, mensen in een hele keten terechtkomen van vragen en antwoorden, wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dat wat we aan die poort kunnen afvangen, willen we aan die poort dan gaan afvangen. Tegelijkertijd moet aan die poort, dus door de KCC-medewerker, moet al heel goed ingeschat kunnen worden van wat voor type vraag is het, welke vraag is nu dominant. In het kader van vanavond, ervan uitgaande dat het een vraag is op het gebied van werk en inkomen, hè, inkomensondersteuning, wordt de klant doorverwezen naar de klantmanager. En u ziet daaronder staan reïntegratie en rechtmatigheid. Natuurlijk wordt eerst gekeken naar, heeft u überhaupt recht op tijdelijke inkomensondersteuning door de gemeente? Nou, op het moment dat zo is, krijgt hij natuurlijk dat daar waar hij recht op heeft, dat wat hij nodig heeft. Maar dan gaat het eigenlijk het hele spel beginnen. Het spel van de reïntegratie. Hoe gaan we iemand die dan recht heeft op tijdelijke inkomensondersteuning, hoe gaan we zo iemand zo goed mogelijk begeleiden, zo goed mogelijk stimuleren, zo goed mogelijk faciliteren, zodat hij op basis van zijn eigen kracht, zijn eigen talenten, ook zo snel mogelijk weer uit die uitkeringssituatie komt en kan gaan participeren in die samenleving en aan het werk komt. Dat betekent dat het doel van die reïntegratie echt het uitstroom naar werk is. Dat betekent dat we ook aan de klantmanager, die in gesprek gaat met die inwoner, ook de instrumenten moeten geven om maatwerk te kunnen leveren. Hij moet gesprekstechnieken kunnen krijgen. Hij moet instrumenten krijgen waarmee duidelijk wordt van, dit is meneer of mevrouw Jansen, daar past dit plaatje bij. En dit is samen met meneer of mevrouw Jansen kunnen wij een plan van aanpak maken. Op basis waarvan we echt via maatwerk haar of hem kunnen toeleiden naar idealiter werk. Dat betekent dat hier intensief contact plaats gaat vinden tussen de klantmanager en de inwoner. Vervolgens wordt de inwoner mag deel gaan nemen aan groepsbijeenkomsten. En groepsbijeenkomsten, dat zijn trajecten van 6 tot 8 weken. En wat daarin gebeurt is eigenlijk dat iemand wordt voorgelicht van wat zijn je rechten, wat zijn je plichten. Er vinden sollicitatietrainingen kunnen daar plaatsvinden. Daar kunnen mensen nodig hebben om uiteindelijk arbeidsfit gemaakt te worden. die kunnen hier voor een groot gedeelte plaatsvinden. En daar zijn we natuurlijk niet als enigste in de gemeente. Het zijn al diverse gemeenten in Nederland die ermee geëxperimenteerd hebben. En wat je nu al ziet is dat op het moment dat mensen zich melden voor een uitkering. En ze komen uiteindelijk, worden ze geconfronteerd met ook de plicht om deel te nemen aan zo'n groepsbijeenkomst. Dat op dat moment al tot 30% van de mensen afhaakt. Die al gewoon heel simpel zeggen van joh, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat wil ik helemaal niet. Laat maar. Dat is op zich is dat natuurlijk een hele opmerkelijke. Want iemand meldt zich met ik heb inkomensondersteuning nodig. En vervolgens hangen wij daar dan ook plichten aan. Op dat moment zeggen mensen al van hey, laat maar, ik haak af. Maar goed. De mensen die wel in die groepsbijeenkomsten zitten, die proberen we zo goed mogelijk te equiperen om aan het werk te komen. Hè, om die voor te lichten, om sollicitatietrainingen te geven. Terwijl dit plaatsvindt, 6 tot 8 weken, gaat die klantmanager natuurlijk op basis van het gesprek wat hij met de klant heeft gehad, gaat hij natuurlijk kijken van welk type ondersteuning past hier nu goed bij. Hoe kunnen wij iemand uiteindelijk zo snel mogelijk, zo goed mogelijk naar werk begeleiden. Welke trajectkeuze hoort erbij? Nou, dat kan dan variëren van vrijwilligerswerk, omdat iemand echt een hele grote afstand heeft tot het werk, tot de reguliere baan. Het kan zijn dat we... Doe ik iets verkeerd? Oh, ja, dat is daar kan ik maar gewoon niet aan wennen, inderdaad. Ja. Het kan dus zijn vrijwilligerswerk voor mensen die met echt grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Het kan zijn de inzet van Escalabor, om te kijken van hoe kunnen we iemand richting werk begeleiden. Het kan ook uiteindelijk zijn regulier werk en alles wat daartussen zit. Het WSP is voor ons dan ook een belangrijk instrument om te kijken hoe kunnen we via het WSP ook de bemiddeling met werkgevers goed voor elkaar krijgen. Dit is dus het hart van het uitvoeringsplan waar we nu, wat we nu aan het uitwerken zijn. Ik heb het net al even gehad over het cliënttevredenheidsonderzoek. En dat vond ik op zich, toen ik hem las, vond ik het wel heel opmerkelijk. Want als u ziet van hoe onze inwoners nu de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen waarderen, zie je een 7,3 voor de gehele dienstverlening. Nou, die is vrij constant, 2016, 2017. Ook aan de balie is die vrij constant. En als je dan kijkt naar de waardering van de klantmanagers overal, de tevredenheid van de dienstverlening van de klantmanagers, ook daar zie je dat die vrij consequent, dat die vrij constant gebleven is. En dat heeft ook te maken met enerzijds dat de consulenten vanuit Arnhem hier naartoe zijn gegaan. Sluit ook weer aan bij de doelstellingen van het hele sociaal domein. Hè? Een toegangspoort dichtbij, nabij de burger. Is natuurlijk makkelijker als dat ze helemaal naar Arnhem moeten. Dus daar zit een deel van hun tevredenheid. Maar wat ik een hele opmerkelijke vond, is dat je ziet dat de waardering voor de reïntegratietrajecten terugloopt van 6,9 naar 6,3. Nou, dat kun je op twee manieren uitleggen. Dat kun je zien, kun je uitleggen omdat we nu al bezig zijn om mensen strenger te beoordelen, hè? Om te zeggen van hartstikke goed, je hebt recht op een tijdelijke uitkering, maar we willen daar wel iets tegenover stellen, dus dat mensen al gaan zeggen van ja, maar je houdt niet genoeg rekening met mijn persoonlijke situatie, ik moet van alles, maar ik ben er nog helemaal niet aan toe. Nou, die kanteling in gedachten willen wij natuurlijk ook samen met onze inwoners maken, want ook dat is natuurlijk een doelstelling van de decentralisaties. Eigen kracht, meedoen aan die samenleving op basis van je eigen talenten, niet meer alleen hebben over de belemmeringen die je hebt, maar vooral gaan kijken van waar zitten dan je kracht, waar zitten dan je talenten? Nou, dat merken wij gewoon inwoners die daar gewoon wat moeite mee hebben. Tegelijkertijd kun je ook zeggen van, als wij zeggen we willen maatwerk leveren en we willen vooral ook die verbinding maken met de rest van het sociaal domein, hè, dus met de WMO, met de jeugd, lukt het ons nog niet goed genoeg om te kijken welke belemmeringen zijn er dan op het gebied van zorg, welke belemmeringen zijn er dan op het gebied van opvoeding of opgroeien van jeugd en kunnen we die dan integraal al voor de burger weghalen. Dus dat zijn voor ons twee uitdagingen die in ieder geval heel belangrijk zijn en die dan onder het uitvoeringsplan ook komen te liggen. Dat heeft natuurlijk een aardige consequentie. Hè. U heeft de motie natuurlijk niet voor niks ingediend. Hè. En met name die samenhang met het sociaal domein is natuurlijk een forse ambitie die we met elkaar ook waar moeten maken. Dat doen wij als ambtelijke organisatie, doet het bestuur, maar dat doet u natuurlijk als raad zelf ook. En dat betekent dat we ook met elkaar een gezamenlijke opdracht moeten formuleren van wat willen wij nou? Hè? Wat zijn dan de rechten, wat zijn dan de plichten voor ons, voor onze burgers, als we het hebben over iedereen doet mee naar vermogen en iedereen participeert idealiter via werk. Ik denk dat we op dit moment ook bezig zijn met het inrichten van de werkprocessen. Het moet uiteindelijk, het werkproces moet zijn dat die leidend is, dat die volgt op de klant. Het is niet meer onze zogenaamde systeemwereld die leidend is. Nee, het is de vraag van de inwoner die leidend is. En daar gaan wij onze werkprocessen ook op aanpassen. Dat vraagt nogal wat van de klantmanagers. Daar zijn we nu ook met de uitvoering volop mee bezig. Als ik heel makkelijk in 13 minuten roep van er moet integraal aan de poort een intake plaatsvinden. Er moet maatwerk plaatsvinden in het proces. Er moet goed gekeken worden van waar liggen de talenten. Dan heb ik het dus over de klantmanagers die dat allemaal moeten doen. Nou, dat vraagt nogal wat. Daar gaan we nu op, zijn we nu ook volop aan het in investeren. Het vraagt een samenspel van partners. Of het nou het WSP is of een nieuwe Scalabor. Met name de ontwikkelfunctie van Scalabor is natuurlijk een hele interessante. Die ook heel goed past in onze lijn. En het vraagt ook gewoon een hele duidelijke verbinding van beleid en uitvoering. Van datgene wat wij willen, uw opdracht die u ons als beleid geeft, hoe vertalen we die zo goed mogelijk door naar beleid? En hoe kunnen we uiteindelijk ook weer zorgen dat de resultaten die we in de uitvoering halen, ik noem het maar munitie geven, zeg maar, om met u vervolgens het gesprek aan te gaan van hoe doen we dat nu eigenlijk? Zien we nu inderdaad dat mensen vanuit hun eigen kracht, vanuit hun eigen talenten, sneller aan het werk komen en op die manier volwaardig kunnen participeren in onze samenleving? Dan nog even heel kort, dan heb ik het echt binnen 13 minuten gedaan. We zijn op dit moment ook bezig om de business case nader uit te werken. En even voor nu even heel kort. We hebben een reïntegratiebudget van €296.000. Alles bij elkaar schatten wij in dat het op 3,5 ton uiteindelijk uitkomt. Waarvan 150.000 voor de uitvoering en de inkoop van de lokale trajecten. Ook een instrument dat wij willen gebruiken om mensen zo goed mogelijk te laten participeren op weg naar werk. De implementatie van een klantmanager, klantmanagement, dus echt het inrichten van klantmanagement, het trainen van de klantmanagers. De inkoop van een 6 tot 8 weken trajecten komt allemaal bij elkaar op 3,5 ton. Op basis van wat wij nu ook in andere gemeenten zien waar ze via deze methodiek werken, schatten wij in dat de opbrengsten op ongeveer 1,5 ton eruit komen. Dat betekent dat wij onderaan de streep iets van een kleine ton hopen over te houden. Dat is even heel kort nu de business case als we die nu aan het uitwerken zijn. Komen we natuurlijk in de rest van de komende tijd nog nader bij u op terug. Maar dat is ongeveer waar we nu aan denken. Nog één laatste ding. Het is natuurlijk de motie die wij nu uitvoeren en waarvan u heeft gezegd van we willen op 7 november willen wij daar graag het uitvoeringsplan willen wij hier op tafel hebben. Op 7 november ligt hij dan ook. Deze avond is voor mij ook even om met u te kijken van zitten we op de goede lijn? Sluit het aan bij wat u wil? Heeft u nog dingen die u aan ons mee wil geven? Maar op 7 november zijn we natuurlijk nog niet. Hè? Dan staat het op papier, dan moeten we het ook gaan uitvoeren. En mijn oproep aan u is ook om dan samen met ons ook te gaan kijken van wat betekent die uitvoering dan? Kunnen wij samen met u een methode verzinnen om met elkaar in gesprek te gaan om de uitgangspunten die we hebben beleidsmatig, om die ook door te vertalen naar een uitvoering, zodat we in 2018 ook met deze methodiek kunnen gaan beginnen.
Okay. Dank u wel meneer Goulardien voor dat hele snelle verhaal.
Nog even een aanvulling erop van hoe we ons voorstellen dat we de Raad en Commissie meenemen. De input van vanavond gaat richting het collegebesluit. Dat is volgende week dinsdag. Daarna krijgt u dat. Dus dan krijgt u het uitgewerkte plan. En dat is daarmee voor 7 november een feit. En na 7 november zouden we graag met u in gesprek in een ronde tafel of in de voorbereidende vergadering om de fine-tuning van het plan te doen, zodat we ook op 1 januari klaar zijn waar we graag mee van start willen.
Er is ruimte voor wat mij betreft één vraag, dat durf ik nog net aan. Dat geef ik dan uiteraard aan mijn fractievoorzitter.
Nou, dat is toeval. Ik heb 12 vragen opgeschreven, die ga ik u nu niet stellen, maar u bood aan van om met ons allen aan tafel of een delegatie of wat dan ook het beter te maken, et cetera. Hoe, wat, waar? Dat is de vraag. Wanneer? Voor 7 november.
Dat is een goeie. Heb ik even het antwoord niet op nu, op dit moment. Daar komen we op terug via de griffie in ieder geval. Ja,
okay.
Ja absoluut. Ja, ja, ja. Wat ik zelf altijd heel prettig vind om iets van een expertgroep in te richten, zeg maar, namens de Raad. Dat vind ik een hele werkzame methode.
Zou je dat aan tafel ook goed vinden? Lijkt me dat heel goed voor de liefhebbers die het willen. En dan sluiten we daarbij aan. Kunnen wij dat aan vinden, heren, dames? Ja, bij deze.
Okay. Dank u wel voor dit hectische slot. En ik wens u nog een prettige avond verder.